Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 150, het tweede vers. Looft God met bazuingeklank, geeft hem eer, bewijst hem dank. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 150. De schriftlezing voor deze morgen is Psalm 65. Psalm 65. En daarna zingen we uit Psalm 62 het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Vervolgens doen wij belijdenis des geloofs. Vanochtend op deze dankdag met zondag 50 van de Heidelbergse Catechismus. Die gaat over de vierde bede. Wij lezen dus Psalm 65, zingen Psalm 62 vers 1 en doen belijdenis met zondag 50 van de Heidelbergse Catechismus.
Een psalm van David, een lied voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Welgelukzalig is hij, dien gij verkiest, en doet naderen, dat u woont in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God, onze heils. O vertrouwen aller einde der aarde en der vergelegenen aan de zee, die de bergen vastzet door zijn kracht, om God zijnde met macht, die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen haar golven en het rumoer der volken, en die op de einde woonden, vrezen voor uw tekenen. Gij doet uitgangen des morgens en des avonds juichen. Gij bezoekt het land, en hebben het begeerig gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol waters. Wanneer gij het al zo bereid hebt, maakt gij hun liederkoren gereed. Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken. Gij doet ze dalen in zijn voren. Gij maakt het week door de droppelen. En gij zegent zijn uitspruitsel. Gij kroont het jaar uw goedheid en uw voetstappen druipen van vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn van, en de heuvelen zijn aangegord met verheuging. De velden zijn bekleed met kudden en de dalen zijn bedekt met koren. Zij juichen, ook zingen zij. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen op alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen.
De tekst voor de prediking voor deze dankdagmorgen is uit Psalm 65, de eerste woorden van vers 2. Psalm 65, vers 2a. Daar lezen wij Gods woord als volgt. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. Willen we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en de Heere danken voor de gaven aan het einde van de dienst. Maar we zullen nu eerst bidden om Gods zegen. Almachtige en eeuwige God, getrouwe en genadige Heere, schepper van al wat is, die ons leven onderhoudt en dat regeert, wij als toonbeelden van uw genade en van uw goedheid. We mogen hier samen zijn als gemeente en gasten in uw huis of thuis meeluisterend. En heren, dan mogen we op deze dankdag ook wel beginnen om uw grote naam te danken. om u groot te mogen maken, Heere, terwijl we dat met het besef dienen te doen dat dat van nature in ons hart zo niet gevonden wordt. En dat het daarom ook gepast is om die ware dankbaarheid te bidden. En we krijgen op deze dankdag ook onderwijs in de lofzang, waar dat nu in bestaat. Als onze ziel u gaat loven. Heere, wilt u geven dat dat onderwijs van deze dankdag tot zegen mag zijn. En dat we zo leren danken, want de schriften die zeggen het ons voor dat wij niet alleen maar niet weten te bidden zoals het hoort, maar wij kunnen ook niet danken zoals het hoort. Heere, leer ons dat. Leer ons dat allemaal. De grote, maar ook de kleinen. We zijn ook met de kinderen in de kerk. Ze hebben vrij van school. De jongeren hoeven niet naar school. We zijn hier samen om dankdag te houden. En de kinderen hebben er ook op school over nagedacht. Wat dankdag nu is. En er wellicht wel een psalm of een lied van gezongen. En nu mag het hier in de kerk ook dankdag zijn. En Heere, dan bidden wij u, wilt u onze harten stilmaken? Want ons hart en ons hoofd kan ook op een dankdag zo vol zijn. Kan zo onrustig zijn in ons hart vanwege alle dingen die we te doen hebben. Vanwege onrust in ons leven, vanwege moeite en vanwege verdriet. Dingen die ons wakker houden, waardoor we maar zo moeilijk echt kunnen luisteren. Maar Heere, als u komt met uw Heilige Geest, dan wordt het toch stil van binnen. We krijgen onderwijs van David wat dat betekent. Om stil te worden voor u. Om een lofzang in stilheid te zingen. En Heere, daar gaat het toch ook om. En geef dat we zullen begrijpen, dat ook de kinderen zullen begrijpen wat dat betekent. Heere, wilt u ook hun harten met uw genade bezoeken. Ook de kinderen hebben vergeving nodig. Deze psalm laat ons ook zien, Heere, dat wij allen zondaren zijn. En dat er niet maar één of twee zonden zijn, maar dat er zelfs een stroom van ongerechtigheden de overhand heeft op ons. En het wordt ook uit deze psalm wel duidelijk dat wij dat niet zelf kunnen wegnemen. Wij kunnen ons hart niet zuiveren, we kunnen de zonde niet wegkrijgen, niet wegwassen. Het enige wat dat kan, dat is het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want onze overtredingen, die verzoent en zuivert Gij. Heere, dat dat ook duidelijk mag worden. Ook als we zelf misschien wel aan het proberen zijn om die zonden weg te doen. En onszelf te bekeren en onszelf te veranderen en te vernieuwen. Heere, laat het ons allemaal eens uit handen genomen worden. Laat ons eens vastlopen met al die vernieuwingen en die veranderingen. Niet om ze na te laten, maar wel om te zien dat de beste werken zelfs met zonde bevlekt zijn. En dat de gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Heere, zou u zo ons die allernoodzakelijkste dingen willen leren. En dan kan het toch niet anders dan dat dat in de weg van schuldbesef gaat. Zo zegt onze belijdenis het op grond van uw woord. Ook als wij bidden, waarom dat nodig is. Dat het voornaamste stuk, het voornaamste onderdeel van de dankbaarheid is. En dat wij onze nood en ellende recht en grondig leren kennen. Opdat wij u nodig krijgen en nodig blijven houden. Want er is niets zo ondankbaar als een schepsel dat zich van u afkeert. Dat wel de gaven van de gever ontvangt, maar de gever uit het oog verloren heeft. Dan komen we bij koning Nebukadnezar terecht. Die zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Dan komen we in de sfeer van de rijke man terecht. Die zegt, ziel, gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Neem rust, eet en drink en wees vrolijk. Heren, we hebben allemaal wel iets van die geest. Allemaal zijn we ertoe geneigd om te rusten in onszelf en dat loflied op onszelf te zingen. Soms ook wel in geestelijk opzicht. Ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Zoals dieven en moordenaars of zoals deze tollenaar. En dan kunnen we misschien wel wijzen op allerlei uitwendige goede dingen. Maar dan is het toch geen dankdag. Dan is het geen dankdag in de rechte zin van het woord. Heere, leer ons daarom maar met die tollenaar op onze knieën te vallen. Die zijn nood en ellende recht en grondig begon te kennen. En die met zijn hart, met zijn vuist sloeg op die plaats waar de bron van de wanbedrijven zit. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Heere, zo bidden wij om uw bezoek deze ochtend, deze dankdag. We danken u dat we als gemeente zo getrouw bijeen mochten komen. Niet iedereen zal vrij hebben kunnen nemen, maar de meeste van ons zijn er. En dat is goed, Heere. En geef daarom dat het ook gezegend mag worden. Dat gij uw voetstappen zet deze ochtend hier in uw huis. Want waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet. Daar doet gij het al ten zegen gedijen. Heere, dan mag het toch ook in een stille verwachting het oog op u geslagen zijn. En geef dat het ook zo mag zijn. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. We hebben het gezongen, Heere. En geef dat het ook zo in ons hart mag leven. Want nooit kan dat geloof te veel verwachten. En geef dan dat geloof, Heere, als een gave van uw geest. En die geest die mogen we ook weer afsmeken van u. Want u hebt het toch zelf gezegd. Indien gij dan die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel zijn heilige geest geven aan hen die hem dag en nacht daarom bidden. Heere, geef ons zo een biddend en dankend leven. Dat mag voldoen aan de norm die gij in uw woord zegt en legt. En wil daarom uw geest daarin geven. Heere, wij zijn als mensen bijeen die misschien niet allemaal zo in een dankstemming zijn. Niet iedereen heeft een dankbaar gevoel als hij terugkijkt op de afgelopen dagen en weken en maanden en jaren. Er kan verdriet zijn in ons hart. Er kan rouw zijn. Er kunnen allerlei zorgen zijn. Er zijn ziekten. Er zijn noden. Problemen in ons persoonlijke leven. In ons huwelijksleven. In ons gezinsleven, in het maatschappelijke bestaan. En we kunnen met een hoofd vol met zorgen en verdriet hier in uw huis zitten. Hoe dan te danken? Heere, wilt u het dan maar stilmaken en geven, Heere, dat wij op onze plaats mogen komen voor u, zoals die grote leider uit het Oude Testament, Job, en die zei, ik leg mijn hand op de mond. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft ook genomen. Maar de naam des Heeren zij geloofd. En dat we u toch nog mogen danken, ook al is het met een gebroken stem en een gebroken hart en met tranen in de ogen. Maar dat we toch geen slechte dingen van u kunnen denken en geen ongerijmde dingen van u kunnen spreken. Maar dat we verootmoedigd met de hand op de mond voor u leren buigen. Heer, in het bijzonder bidden wij u voor onze broeder Blijleven, wiens toestand achteruit gaat steeds meer, nu er ook morfine moet worden toegediend. Heer, wil hem nabij zijn. Ook op deze dankdag geef dat als hij toch nog mag meeluisteren, dat hij ook bij die versen mag bepaald worden. De lofzang is een stilheid tot u, want de zonde verzoent en zuivert gij in verwondering en ootmoedigheid dat gij naar zulke mensen ook wilt omzien. Gedenk zijn vrouw die erbij is en die hem verzorgt en de kinderen die om haar heen staan. Heere, wilt u in deze moeilijke tijden, waarin de eeuwigheid zo dichtbij lijkt te zijn, uw genade en uw zorg betonen. En zo bidden wij u, Heere, voor ieder in de gemeente en ook voor allen die met liefde aan ons verbonden zijn. Bewaar ons deze dienst voor de boze en de zonde. Wilt u ons helpen in het preken, ook als de preek wat meer op de kinderen afgestemd gaat worden. Heere, dat wij dan ook mogen luisteren. Dat de kinderen hartjes geopend mogen worden. Maar dan zullen ook de ouder harten het ook kunnen verstaan en begrijpen als u dat ook bij hen doet. Wil ons zo al een gezegende dienst geven, Heere, en bewaren voor afleidende gedachten, maar hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 65, de versen 1, 3 en 6. Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het zesde, gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. 1, 3 en 6 van Psalm 65, terwijl u gelegenheid krijgt om uw dankdaggave te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen zingen wij Psalm 75, het eerste vers. U, alleen U, loven wij. Ja, wij loven U, o Heere. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 75, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, lieve kinderen, het gaat vanochtend in de kerk over stil zijn. Stil zijn. Nou, wat is dat moeilijk? Om stil te zijn. Om helemaal niks te zeggen. Te zwijgen en niet te praten. Misschien doe je wel eens een wedstrijdje met je broertje of je zusje. Wie het langst stil kan zijn. Nou, dat is moeilijk om heel lang niks te zeggen. En misschien geef je het na een minuutje al op dat je zegt, nou, ik hou het niet vol. Ik kan niet zo lang stil zijn. En dan zijn we in de kerk. En hier is het stil. Buiten gaat alles door. De mensen, die zijn aan het werk. Het verkeer, dat raast maar door. Maar hier in Gods huis, daar zijn we stil. Vind je dat ook moeilijk? Om zo lang stil te zitten. Niks te zeggen. Anderhalf uur lang. Ben jij ook echt stil in de kerk? En dan bedoel ik niet dat je misschien wel niks zegt. Of dat je niet gaat zitten draaien. Of niet heel de tijd zitten snoepen of zo. Maar dat het stil is in je hoofd en in je hart. Want je kan wel stil zitten en niks zeggen, maar je hoofd kan zo vol zitten. Het kan zo onrustig zijn in je hart, dat je eigenlijk niet goed kan luisteren, want je bent aan het denken aan morgen of aan gisteren, en van alles en nog wat is er in je hoofd en in je hart. Nou, probeer toch maar te luisteren. Wat de Heer ons zegt over wat nu echt stil zijn betekent. Echt stil zijn. Ik doe het dan aan de hand van twee woordjes stil. Tot God. Zo staat het hier ook in deze psalm. De lofzang is in stilheid tot U. Dat wil zeggen dat onze stilheid gericht is op God. Dankbaar zijn aan God, vanwege alles wat Hij gegeven heeft. Dat is gericht op God. Maar het woordje kan je ook vertalen met voor. Stil voor God. En dan komen we bij die versen 4 en 5, dat David zich zo schuldig voelt vanwege de zonden. En dat hij dan zo verwonderd is dat de Heer nou naar hem omziet en naar het volk omziet. Je stil wordt voor God. Gaat leren zwijgen voor God. Dus echt stil zijn. Daar gaat het over in deze psalm. Stil tot God. En stil voor God. Het is wel duidelijk, jongens en meisjes, dat deze psalm een psalm is van de oogst. Aan het einde van het seizoen, zo hebben we dat gelezen, mag David zien de zegen van de Heere in de schepping. De Heere heeft regen gegeven. De Heere heeft de zon laten schijnen. De Heere heeft alles laten groeien en bloeien. En David, als hij rondom zich heen kijkt, dan ziet hij de velden die zijn bedekt met kudden. Er lopen koeien, er lopen schaapjes. Het land staat vol met koren en andere gewassen. En dat is allemaal de zegen van de Heere. Als hij dat allemaal ziet, dan rijst er in zijn hart, dan groeit er, dan wordt er in zijn hart een lofzang geboren. De lofzang is in stilheid tot U. David looft God. En wat is dat? God loven. Nou, dat is niet iets, jongens en meisjes, wat er van binnen in ons hart zomaar leeft. Dat moet de Heer je leren. Echt God loven. Dat wil zeggen goed van God spreken. God groot maken. Dat kan alleen de Heere je leren. De Heere leert zijn kinderen niet alleen maar klagen, dat leert hij ook. God leert zijn kinderen klagen. Niet over de Heere, maar over zichzelf. Een kind van de Heere, als je een nieuw hart krijgt, jongens en meisjes, dan ga je klagen over jezelf. Over de zonde. Over de verkeerde dingen. Doe jij dat wel eens? Klagen over jezelf. Omdat je wel eens brutaal bent misschien tegen mama. Omdat je wel eens verkeerde woorden zegt. Boze woorden. Scheldwoorden misschien wel. En klaag je dan wel eens bij de Heere? Heere, mijn hartje is zo verkeerd. Wil u mijn hart reinigen? Wilt u het schoonmaken? Schoon mijn zonden velen zijn. Dat bid je toch elke avond? Maak om Jezus wil mij rein. Nou, dat leert de Heere zijn kinderen. Hij leert ze klagen, hij leert ze bidden, hij leert ze zuchten. Maar de Heere leert zijn kinderen ook loven. God loven. Zingen, prijzen. Dat betekent dat je goed van God gaat denken, goed van God gaat spreken. En ook gaat zingen, daarom hebben wij ook gezongen in de kerk. Daarom is er het lied in de kerk, daarom zingen we de psalmen. En zo hebben we het ook gezongen met Psalm 65. De lofzang klimt uit Sion's zalen. Tot u met stil ontzag. Er wordt gezongen toen in de tempel en nu vandaag in de kerk. Maar daar niet alleen. De lofzang is niet alleen maar in Sion's zalen, maar het is ook in huis, toch? Jullie zingen toch ook wel eens thuis? Bij het orgel of bij de piano of een ander instrument. Psalmen die je mag leren voor school. Maar je kunt ook zingen in je binnenkamer. Als je op je knietjes voor je bed ligt. Een lofzang in stilheid. En wat is nou loven? Wat is een lofzang zingen? Betekent dat je dus elke dag lofpsalmen zingt? Geloofd zij God met diepst ontzag. En hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Betekent het dat je een mooi lied zingt? Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Of dat je in je gebed steeds maar zegt: wij prijzen uw naam. Wij loven u. Is het dan goed? Als je dan die woorden maar gebruikt en als je dan dat soort liederen maar zingt waarin je God looft en prijst en dankt. En is de kritiek dan misschien wel een beetje terecht dat mensen zeggen, nou bij ons in de kerk daar wordt zo weinig blijdschap gezien en in andere kerken daar zie je veel meer dat men God looft en dat men God prijst en dat men God dankt en eert. David, gemeente, die leert ons wat God loven allereerst is. En dat het niet alleen en allereerst ligt in de woorden die je gebruikt. En dat als je nou maar veel zingt en als je het nou maar veel zegt, dat het dan wel goed is. En dat je dan de Heere looft en prijst. Jongens en meisjes, de Heere kijkt naar je hart. Hoe is het nou in je hart? En je kunt met je mond hele mooie dingen zeggen en God met woorden prijzen, maar dat het in je hart toch niet zo is. En wat is nou de kern van het Bijbelse loven, van de Bijbelse lofzang? Nou, David die zegt, dat is een stilheid. De lofzang is in stilheid tot u. En zo ben ik de preek ook begonnen, hè? Stil zijn. En wanneer ben je nou stil? Kun je een paar situaties bedenken dat je stil bent? Nou, dat kan soms zijn als je heel verdrietig bent, toch? Als je bijvoorbeeld bij opa op bezoek gaat die heel erg ziek is, dan ben je stil. Dan mag je daar geen lawaai maken. Of nog erger, toen oma gestorven was en je ging op bezoek met de familie bij haar lichaam, dan ben je stil. Dan zeg je niks vanwege het verdriet. Je kunt ook nog op andere manieren stil zijn, stil worden. Misschien werd je wel stil op je verjaardag. Toen je zo'n prachtig mooi cadeau kreeg, helemaal mooi ingepakt. En je hebt het uitgepakt en je maakte het open en je werd stil. Want had je niet gedacht dat je zo'n mooi cadeau zou krijgen. Stil van verwondering en stil van blijdschap. Nou, zoiets is het ook in Psalm 65. David is stil. Stil van verwondering allereerst, want het is stil tot God. Die stilte, die ootmoedige verwondering, die ging uit, die ging, was gericht op God. David was zo verwonderd dat de Heere zo goed voor hem was geweest en goed voor het volk was geweest. Het is heel waarschijnlijk dat David deze psalm gedicht heeft na een periode van droogte, van een periode van hongersnood ook. Jongens en meisjes, een hongersnood, dat is heel erg als er helemaal niks groeit op het land of heel weinig. En je hebt bijna geen eten. Dan kan de honger gaan knagen, dan krijg je pijn in je buik. Dan word je steeds magerder. Mensen die sterven bij een hongersnood. Je hebt misschien wel eens foto's gezien van landen in Afrika bijvoorbeeld waar een hongersnood is. Iedereen broodmager. Of kleine kindertjes met een hele dikke buik zit vol met vocht. Een gevolg van hongersnood. Nou, dat was in Israël ook zo geweest. 3 jaar lang waarschijnlijk een periode van droogte. God strafte het volk omdat ze gezondigd hadden. Maar nu heeft hij weer regen gegeven. En nu groeide er weer van alles op het land. De velden zijn bedekt met kudde. Alles staat vol met allerlei gewassen en David is zo verwonderd. En hij wordt stil. Stil van verwondering. Van wie God is. Wat God in de natuur vertelt. Door alles te laten groeien en te laten bloeien, vertelt hij dat hij goed is voor slechte mensen. Als je in de klas zit, jongens en meisjes, op school, en de juffrouw die vertelt een mooi verhaal, en misschien heb jij wel een juf die heel mooi kan vertellen, of een meester die heel spannend kan vertellen, dan ben je stil, dan ben je ademloos. En je kunt er thuis wel navertellen wat de meester of de juf verteld heeft. Zo mooi. Ben je ook wel eens stil als de meester of de juf over de Heere vertelt. Dat je daar stil van wordt. Dat de Heere een God is die vertelt dat hij naar ons omziet. Juist op een dankdag mag je wel stil zijn vanwege dat verhaal wat God vertelt in de natuur, in de schepping. Dat hij zijn voetstappen gezet heeft op het land. En dat dat te zien is. En dat er weer zoveel oogst is binnengehaald en dat we weer zoveel zegeningen hebben gekregen. Dat je stil bent van verwondering, omdat de Heere naar mensen omziet, omdat de Heere ook naar kinderen omziet. En dan erkent David in deze psalm de Heere voor al dat goede. En dat dus tegenover wat de mensen eigenlijk verdienen. In vers 4 en 5 zegt hij dat. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoen gij. En dan is hij zo verwonderd dat de Heer naar zulke mensen omziet. Welgelukzalig is hij die gij verkiest en die gij doet naderen, dat hij woont in uw voorhoven. En ik kom daar zo nog verder op wat terug. Maar het is hier een stille verwondering. David wordt er stil van. En zo zingt hij zijn lofzang. Met stilte in zijn hart. Met vrede, met rust in zijn hart. Tot God. Vanwege al die gaven die hij had gekregen. Onverdiend had gekregen. Lieve kinderen. Dat is toch zo? Onverdiend. We hebben toch niks verdiend. Van de kleding die wij hebben. En van het eten en drinken dat we hebben. En van het huis waarin we mogen wonen. En van alles wat je hebt. Het is onverdiend. En wat zou het vandaag een dankdag moeten zijn, toch? Wat zou de Heere geloofd moeten worden? Wat zou de lofzang moeten klinken? Allereerst in ons hart. Een lofzang op God. Er wordt heel veel gezongen in deze wereld, jongens en meisjes. Maar heel vaak zingen de mensen over zichzelf. En is het vaak een lofzang op onszelf. Er is een koning in het Oude Testament. En die zingt, en wie zou dat nou zijn ook alweer, jongens en meisjes, die zingt: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Wie was dat? Nebukadnezar. Of denk aan die rijke man in de gelijkenis van de Heer Jezus die zegt: ziel. Zo spreekt hij zichzelf aan. Nou jongen, je hebt heel veel goederen. Opgelegd voor heel veel jaren. Je hebt een overvloed. Neem rust. Eet en drink en wees vrolijk. Een lofzang op zichzelf. En zo doen we het allemaal wel eens. Ik heb dit gedaan en ik heb dat gepresteerd en zus en zo heb ik gedaan. Ik. Als het allemaal ons voor de wind gaat. Maar David, die heeft het anders mogen leren. De Heere heeft het hem anders geleerd. En in de verzen 10 tot en met 14 lezen we dat hij de Heere overal de eer voor geeft. Als het regent, zo zegt hij, dan doet de Heere dat. En als de zon schijnt, dan doet de Heere dat. Als er lammetjes in de wei lopen, of kalfjes, dan is dat allemaal dankzij God. God overlaat ons met zijn gunstbewijzen. Alles wat wij hebben, dat komt van de Heere. Ook als we gespaard zijn. Ook als we beter geworden zijn. Heb jij zo wel eens echt gedankt het afgelopen jaar dat je misschien 1 of 2 keer eens echt gedankt hebt. Dat het heel anders was dan anders. En dat kan. Misschien kwam je wel bijna onder een auto. Lette je even niet goed op in het verkeer. En je kwam met de schrik vrij. Of ben je heel erg ziek geweest. En mocht je toch genezen. Andere kinderen zijn misschien wel gestorven in het afgelopen jaar. Maar jij mag er nog zijn. Je kwam net niet onder die auto terecht. Je werd weer beter. 'S morgens was je wakker geworden. Maar 's avonds was je er nog. En dat zegt David ook in deze psalm. Dat de morgen en de avond juichen. In vers 9. Gij doet de uitgang van de morgen en van de avond juichen. Dat je 's morgens wakker werd en dat je de 's avonds nog mocht zijn. En dat je misschien wel je knieën gebogen hebt en dat je gezegd hebt: Heere, dank u dat ik er nog mag zijn. Ik was bijna onder die auto terechtgekomen. En ik ben zo ziek geweest. En dat je de Heere mag danken voor alles wat Hij geschonken heeft. Maar misschien is er ook wel een jongen of een meisje die dat zegt. Maar ik kan helemaal niet danken. Het is voor mij vandaag helemaal geen dankdag. Want ik heb zoveel verdriet in mijn leven. Mijn opa die is zo heel erg ziek. Of ik word zo gepest op school. Of mijn papa en mama die hebben thuis alleen maar ruzie. Ik ben eigenlijk altijd verdrietig. Hoe kan ik nou de Heere danken? Als het zo moeilijk is. Nou jongens en meisjes, dat is ook moeilijk. En dan spreek ik ook gelijk maar de ouderen aan. Dat je wel eens met een hart vol zorg en van verdriet op een dankdag in de kerk kan zitten. Maar daar weet de Heere ook van. En juist ook op een dankdag mag je ook deze dingen aan de Heere vertellen. Jongens en meisjes, denk eens aan die grote leider, en dat bedoel ik met een lange ei, uit het Oude Testament. Die man die in één dag alles kwijtgeraakt was. Zijn koeien en zijn schapen. Zijn hele bedrijf. En zelfs ook zijn kinderen. En ook zijn gezondheid. Ik bedoel Job. En aan het einde van die verschrikkelijke dag waarin hij alles kwijtgeraakt was. Dan zit Job daar. En wat zegt Job dan? De Heere die heeft gegeven. En de Heere die heeft genomen. En nu ben ik boos op God. En nu ben ik ontevreden over mijn leven. Nee, dat zegt Job niet. Hij zegt de naam van de Heere die zij gelooft. En dat betekent niet natuurlijk dat Job heel vrolijk en blij daar was. En dat hij met een opgetogen stem een lofzang aan het zingen was. Maar dat betekent heel eenvoudig wat hier ook in deze psalm staat. Het was stil in zijn hart. Want hij zag de Heere die heeft gegeven. En het is de Heere die heeft genomen. Dit is geen lot. Dit is geen pech. Dit is geen toeval. Maar het is niet buiten de Heere omgegaan. En Job, die wilde geen kwaad woord van de Heere horen. De naam des Heeren zij geloofd, dat betekent heel eenvoudig. Hij dacht goed van God. Hij kon de Heeren niets ongerijmd, niets slechts toedichten. En zo kan je dus ook God loven. Met een gebroken stem. En met een gebroken hart. Maar dat je dan toch ook in die omstandigheden stil bent. De lofzang is in stilheid tot u. Dat betekent dat je met je zonden en met je nood en met je ellende en met je verdriet en met je zorgen bij de Heere terechtkomt. Mijn ziel is immers stil tot God, zo hebben we gezongen met Psalm 62. En van Hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Mijn heil, mijn hulp en mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. David heeft die Psalm 62 gedicht ook in moeilijke omstandigheden. Vertrouw op Hem, zo zegt hij, o volk in smart, en stort voor Hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Als je ziel, als je hart stil gemaakt wordt voor God, dan kun je in alle omstandigheden toch goed van God spreken. Jongens en meisjes, ik hoorde dat gisteravond op de vrouwenvereniging iemand kwam vertellen over Corrie ten Boom. Een vrouw die in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp heeft gezeten. En die zat er in het concentratiekamp met haar zus. En het was daar verschrikkelijk natuurlijk. En misschien heb je er wel eens over gehoord. Over een concentratiekamp, die Duitsers. En over al die Joden die daar gedood werden. Die daar om het leven kwamen. Niet alleen maar oude mensen, maar ook jonge mensen. Kindertjes zelfs. Verschrikkelijk. Maar dat die zus van Corrie ten Boom zei aan het einde van de dag: laten we de Heere danken. En Corrie ten Boom die zei: ja, waarvoor moeten wij danken? In deze verschrikkelijke omstandigheden? Hoe kunnen we nou God danken? En die zus die zei: laten we God danken voor de luizen en voor de vlooien. Hoe kan je nou de Heere danken voor luizen en voor vlooien? Nou, dat kan, want er waren zoveel luizen en vlooien daar in die barak waar die vrouwen sliepen, dat de bewakers, die wrede Duitsers, die kwamen daar niet binnen. Die lieten die vrouwen met rust, want ze wilden niet door die vlooien besmet worden. En die zus die zei: laten we nou de Heere maar danken voor die vlooien, want zo bewaart hij ons voor nog veel ergere dingen. Nou, maar een voorbeeldje. Hoe je zelfs in de meest moeilijke omstandigheden de Heere leert danken. En dat vooral, en dan komen we bij dat tweede, als je ziet wat je eigenlijk verdient. Wat je eigenlijk verdient. Stil zijn tot God, dat wil zeggen je bent gericht op God. En je bent verwonderd over God. Omdat hij de gever is van al het goede. En van al die gaven die hij geeft. Maar dan ook stil voor God. Dat je beseft dat je voor Gods aangezicht leeft. En wie is hij dan? En wie ben ik dan? En dan komen we in de diepte terecht. In de diepte van de verwondering. Stil zijn voor God. Stil zijn, jongens en meisjes, dat is dus dat je niet praat. Je kan ook zeggen, dan zwijg je. Zwijgen. Maar zwijgen, dat heeft in de Bijbel een hele diepe betekenis. Stil zijn voor God, dat wil ook zeggen zwijgen voor God. En dat wordt bijvoorbeeld in Psalm 130 heel aangrijpend onder woorden gebracht. Daar zie je iemand die heeft de hand op de mond leren leggen. Zwijgen voor God, die zit in de diepte van de ellende. Maar die zegt tegen de Heere: als u de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zou bestaan? Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Dan heb ik het niet eens over de zegeningen, maar dan heb ik het over het feit dat we er helemaal niet meer zouden zijn. Dan is het niet alleen maar het feit dat je leeft met dat er allerlei verdriet en zorgen zijn, maar als de Heere echt onze zonde gaat bezoeken en gaat straffen, dan zijn we er niet eens meer. We kunnen niet bestaan voor God. En dan word je stil voor God. Dan ga je zwijgen voor God. Dan gaat de hand op je mond en dan ga je zien dat als er moeite en zorgen zijn in je leven, als er verdriet is en tegenslagen, dat dat niet de schuld is van God. David, die zingt deze psalm. Jongens en meisjes, waar doet hij dat? Kijk eens in je Bijbel, wat staat daar? Waar is David? De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. David staat niet tussen het koren als hij deze lofzang zingt. Hij is niet op het veld tussen de koeien en tussen de schapen als hij deze lofzang zingt. Nee, hij is in Sion. Wat is ook alweer Sion? Nou, Sion, dat is de berg, de heuvel waarop de tabernakel stond, waarop later de tempel is gebouwd, waar het altaar was. Daar zingt David deze lofzang voor de opperzangmeester. Hij werd in de tempel gezongen, of eerder in de tabernakel, waar de altaren stonden, waar de offers gebracht worden. En dan zien we wat de betekenis daarvan is als hij zegt: de lofzang is in stilheid tot u. Hij is in het heiligdom. En waarom is hij daar? Nou, dat heeft met vers 4 te maken. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent gij. En dan begrijpen we waarom David zo stil is. Waarom hij stil is van verwondering. Jongens en meisjes, denk nog maar eens even aan dat cadeau wat je misschien kreeg op je verjaardag. En dat je dat uitpakt en dat je helemaal stil werd. Omdat je niet gedacht had dat je dat kreeg. Ouderen, je kan nog wel eens stil zijn van verwondering. Als ouders misschien, omdat je pas vader en moeder bent geworden van zo'n lief klein kindje. Dat je stil bent van verwondering. Dat je denkt: Heere, wat bent u goed voor ons. En je wordt zeker stil als je beseft dat je dat allemaal niet verdient, hè? Toch? Dat was de reden waarom David zo stil werd. Van verwondering, want God had hem zoveel gegeven. Had het volk zoveel gegeven. En wat verdiende het volk eigenlijk? Straf. Want ik zei al eerder, het was gedicht na die hongersnood. Na die zonde van het volk. En David brengt dat met een paar aangrijpende woorden onder woorden. Verkeerde dingen. Ongerechtige dingen, zo zegt hij in vers 4. Ongerechtige dingen. Dat wil zeggen, dingen die niet recht zijn. Het volk liep op een weg die krom was, die bij de Heere vandaan liep. Ze liepen op kromme wegen. En dan heeft dat woord ongerechtige dingen ook nog iets in zich van opzettelijk. Het was niet zomaar per ongeluk, zoals David in een bepaalde psalm zegt, 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht. He, want schapen kunnen zo onbedacht, zonder dat ze er erg in hebben, van de herder afdwalen. Ze hebben alleen maar erg in het gras, ze denken niet aan de herder, ze denken niet aan het roofgedier. Onbedacht, onbedoeld, lopen ze de verkeerde kant op. Omdat ze zo dom zijn, die schapen. Maar David zegt: nee, ik deed het bedacht. Het was expres. Ik ging met opzet bij God vandaan. En dat wordt nog onderstreept door dat volgende woord wat hij gebruikt. Onze overtredingen. Een woord waarin David uitlegt dat het een opzettelijke daad was. Hij is over de treden gegaan, over de drempel. De Heer had gezegd: voor die drempel van de wet moet je halt houden. Je mag niet stelen. En je mag niet vloeken. En je mag geen begeerte hebben, geen verkeerde begeerte. En je mag niet liegen. En wij als mensen, wij doen het toch. Wij stappen over die treden, we stappen over die drempel. En dat betekent dat wij dus opstandelingen zijn, dat we rebellen zijn. Een overtreding, dat is opstand tegen God. En zo typeert David onder leiding van de Heilige Geest de zonde. Dat is niet maar een foutje. En zoals heel veel mensen zeggen: ja, we hebben allemaal onze fouten en onze gebreken. En wie is er volmaakt? Nou, sorry hoor. Nee, David ziet het Ik ben opzettelijk bij God vandaan gegaan. Ik heb expres een stap over de drempel van de heilige wet gezegd. En dan zegt hij ook nog wat van die zonde. Hij zegt, het was niet maar één of twee keer. Het zijn niet maar twee of drie zonden. Nee, een stroom van ongerechtigheden. Die hadden overhand over mij. Als een stroom van zonden. Die hadden hem bedekt. En dat God nou naar zo iemand wil omzien. Jongens en meisjes, ben je daar wel eens verwonderd over? Jij weet toch ook wel dat je een zondig hartje hebt. En dat er in dat zondig hart allemaal verkeerde dingen kunnen leven. En dat je daarom wel eens boze woorden zegt. En dat je daarom wel eens brutaal bent. En dat je daarom wel eens misschien dingen afpakt van een ander kind. Of andere verkeerde dingen doet. En nou zijn we in de kerk. Vind je het nou geen wonder dat jij in de kerk mag zijn? In het huis van God. Van de heilige God. Die het recht heeft om ons weg te doen. Om ons te straffen voor eeuwig. David heeft het vol verwondering gezongen. Daar in de tabernakel. Dat daar nou een plaats is voor mensen die vol zitten met ongerechtigheden. Vol zitten met overtredingen. Die niet alleen maar zonde doen, maar die rebellen zijn, opstandelingen, die zonde zijn. Daar in de tabernakel, daar staat hij bij dat altaar. En daar mag David gaan zingen, zijn lofzang over de verzoening. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Het gaat in de kerk om vergeving. Het gaat in de kerk om verzoening. En wat is nou verzoening, jongens en meisjes? Wat is verzoening? In dat woord, daar zit het woordje zoen. Een zoen. Nou, je weet allemaal wat een zoen is. Je geeft papa en mama 's avonds een zoen als je naar bed gaat. En als je mama heel lief vindt, dan geef je misschien ook wel eens een zoen. Maar als je boos bent, dan doe je dat niet. En als je iets verkeerds gedaan hebt, dan doe je dat ook niet. Maar als het weer goed komt, als mama zegt tegen je, je hebt wel verkeerd gedaan en je bent wel boos geweest, maar het is goed zo. En je hebt misschien wel straf gekregen en de straf is voorbij. Dan krijg je van mama een zoen. Dat is een teken dat alles weer goed is. En dat gebeurt nou ook in de tabernakel. Dat gebeurt ook bij het altaar. Daar is verzoening. Kijk, en als de Heer je nou een nieuw hart geeft, jongens en meisjes, dan ga je inderdaad met David leren dat je een zondaar bent. Dat er ongerechtige dingen zijn. Kromme wegen in je leven. Bij God vandaan. Dan ga je leren dat er overtredingen zijn. En dan ga je misschien zelf wel proberen om die zonde weg te halen. Dat zien we in het leven van mensen die tot bekering komen. Die een nieuw hart hebben. Die gaan proberen van alles proberen om die zonden weg te halen. Uit het leven. Die gaan zich bekeren. Die gaan allerlei veranderingen in het leven toepassen. Maar lukt dat ook? Lukt het om vrede met God te krijgen? Krijg je dan, en ik bedoel dat heel eerbiedig, krijg je dan in die weg dat je dus allerlei veranderingen doet en dat je dit verandert en dat verandert. Je trekt andere kleren aan en je gaat andere boeken lezen en je gaat vaak naar de kerk enzovoort. Allemaal goede dingen. Maar krijg je dan vrede in je hart? Krijg je dan een zoen van God? Nee, dat lukt zo niet. En dat is ook de beleving van iemand die een nieuw hart krijgt. Die ziet, je kan het vergelijken misschien wel als je een vlek hebt. Misschien heb je dat op school wel eens gehad. Dat er een inktvlek op je mooie witte blouse of je mooie witte trui zat. En dat je probeert met water om dat, die vlek eraf te poetsen. Maar het wordt alleen maar erger. Die vlek die wordt steeds groter. En als je nou een nieuw hart hebt van de Heer. En je gaat proberen om die zonde eruit te halen. Weg te poetsen. Dan zie je dat dat wordt alleen maar groter. Het wordt alleen maar erger. Je onrust wordt alleen maar groter. De zonden worden steeds groter. Wij kunnen die zonden niet verzoenen. Zelfs de beste dingen die wij doen, zo zegt de Heer, die zijn met zonde bevlekt. En onze gerechtigheden, de dingen die wij misschien dan wel in eigen oog goed doen, maar die zijn een wegwerpelijk kleed. Dat is een vod, dat is een vuil kleed vol met vlekken. Gescheurd. Nee, wij kunnen die zonde niet wegkrijgen. Je moet gewassen worden. Gewassen worden. Net zoals een kindje dat doopwater op zich krijgt. Dat is een teken van het wassen van de zonde. En je kunt je zonde nooit afwassen door water natuurlijk. Het water wast de zonde niet af. Het doopwater doet niks. Maar het vertelt ons van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is de verzoening met God. Wij moeten gewassen worden met het bloed van de Heer Jezus. En daar bedoelt de Bijbel mee wat de Heer Jezus nou gedaan heeft. Daar moeten wij deel aan krijgen. Daar moeten wij door het geloof aan verbonden worden. De Heere die heeft het goed gemaakt op Golgotha. Daar is de Heer Jezus gestorven. En daar moet de mens door het geloof terechtkomen. Want daar alleen is er verzoening te krijgen. Dan zegt een psalm, daar wordt de vrede met een kus, met een zoen van het recht gegroet. Verzoening met God. Door de Heer Jezus Christus. En dan spreekt David in deze psalm zo ruim van de verzoening met God. Hij heeft het niet alleen maar over mijn zonde die verzoent en zuivert gij. Maar onze. Hij spreekt in het meervoud. Onze overtredingen die verzoent gij. En hij zegt wat de Heer nou voor mij gedaan heeft. Dat wil hij nou ook voor jou doen. Ook voor kinderen. Verzoening met God. Kijk, en dat gaat iemand die een nieuw hart krijgt ook leren. Iemand met een nieuw hart die gaat leren dat de Heer Jezus het belangrijkste is. Hij is het allerbelangrijkste. En dan moeten we ook aan het slot van deze preek, en dan zegt het laatste, ook nog over de Heer Jezus denken. Over de verzoening van de zonde. Door de Heer Jezus. Daar loopt het op uit. Dat is de kern van deze psalm. Dat is het hart van de lofzang. Dat is het hart van de Bijbel. En denk eens even mee, jongens en meisjes. Toen de Heer Jezus geslagen werd door die Romeinen. En toen de Heer Jezus gegeeseld werd. En toen hij gekruisigd werd. En toen hij beschuldigd werd, wat deed de Heer Jezus toen? Werd hij toen boos? Ging hij dreigen? Ging hij schelden? Nee, de Heer Jezus was stil. Hij bleef zwijgen. Jezus zweeg stil. Er staat zo'n heel aangrijpende tekst, jongens en meisjes, in het Oude Testament. als dezelfde geëist werd. Toen werd hij verdrukt. Dat slaat op het lijden van de Heer Jezus, toen hij beschuldigd werd. Toen werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een schaap dat ter slachting wordt geleid. Een schaap dat geslacht wordt. Dat gedood wordt. Of als een schaapje dat stil is, dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. De Heer Jezus heeft gezwegen toen de toorn van God op hem afkwam. Hij was stil. En daar werd God groot gemaakt. Zwijgend loofde de Heer Jezus zijn Vader. Want hij onderging de straf. Hij maakte dat God rechtvaardig kon zijn. Hij maakte dat God op die manier ook barmhartig kon zijn. De straf, zo zegt Jesaja, die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. God kan naar recht zielen niet schuldig verklaren. Dat gebeurde op Golgotha. De Heer Jezus zweeg onder de toren van God en zo maakte hij God groot. Zo eerde hij hem in zijn deugden, zo noemen we dat met een moeilijk woord. Hij verheerlijkte hem in zijn recht en in zijn genade. En omdat de Heer Jezus in stilheid God groot maakte, daarom kon David zijn lofzang in stilheid zingen. Want onze overtredingen, die verzoent en die zuivert gij. Daarom kan hij zingen. U alleen, u loven wij. Kun jij dat ook zingen? Kunnen wij dat zingen? Of kunnen wij dat nog niet, gemeente? Jongens en meisjes, kunnen wij dat nog niet? Omdat je er nog niet van weet, van die verzoening van je zonde. Nou, de Heer heeft het David geleerd. Hij kan het ook jou leren. Vraag het aan de Heer. Wil mij uw Heilige Geest geven. Die alleen kan mij in het rechte spoor leiden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Getrouwe en genadige Heere, na het luisteren naar uw woord, naar de prediking van dat woord, buigen wij ons voor uw aangezicht neer. Kon het zijn met dat loflied in ons hart? U alleen, u loven wij. Leer ons, Heere, danken, zoals het behoort, zoals u het waard bent. Want u bent de schepper van alle dingen. En u hebt ons onderhouden. U hebt in het afgelopen jaar gegeven dat de boeren en de tuinders en de vissers de krachten kregen en de wijsheid om te ploegen en om te zaaien, om te oogsten, om te vangen. En er mag een overvloed zijn aan oogst. Het gewas en de arbeid is door u gezegend. En de visserij is door u gezegend. En de economie is door u gezegend. En er is zo'n overvloed dat wij ook nog landen om ons heen kunnen voorzien van alles wat nodig is. De handel mag er zijn. Het zorgen ook voor mensen die het minder hebben dan wij. Het is te veel om op te noemen, Heere, waar u allemaal voor gezorgd hebt. U hebt uw voetstap in Nederland gezet. En daar is het vet geweest. En Heere, doe ons beseffen dat wij het daar als volk bepaald niet naar gemaakt hebben. Dat wij dat verzondigd hebben, dat we dat verbeurd hebben vanwege onze ongerechtige dingen. Vanwege de overtredingen van uw heilige wet. Maar we bent u een goeddoend God. Wat hebt u voorzien in alles wat nodig was? U hebt krachten gegeven, u hebt gezondheid geschonken. Er mag kleding zijn in overvloed, huizen om in te wonen. De kinderen mochten naar school gaan. U gaf in het onderwijs ook weer alles wat nodig was. We mogen hier nog reformatorisch onderwijs ontvangen. De jongeren mogen naar een school gaan, daar is gelegenheid toe waar uw woord wordt geopend. We danken u, Heere, voor de onderwijzers en de onderwijzeressen en voor de docenten. En voor het feit dat wij nog de gelegenheid hebben, de vrijheid om onze kinderen bij dat woord van u op te voeden. En Heere, wij bidden u, wilt u het ook ons laten? Wilt u ons niet bezoeken met de roede, met de straffen die wij verdienen, maar wilt u ons bezoeken met uw zegen, met onverdiende gaven, gunstbewijzen? En doe ons dan ook beseffen, Heere, dat alles wat wij hebben en krijgen, dat dat niet alleen maar een stuk algemene goedheid is, maar dat dat ook op Golgotha zijn bron heeft. Want had u niet beloofd, Heere, in het paradijs al, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Had u niet door de eeuwen heen de wereld gespaard, omdat de Christus geboren moest worden, dan was er immers geen wereld meer geweest. Dan was er geen regen en geen droogte, dan was er geen oogst, dan was er niets geweest, dan waren wij er niet meer geweest. En zo is alles in relatie te brengen tot Golgotha. Maar geef bovenal, Heere, dat wij voor onze zonde en voor onze schuld op Golgotha terecht mogen komen. En dat de kinderen beseffen en dat wij als ouderen beseffen dat wij niet door onze goede werken zalig kunnen worden. Niet door onze veranderingen. Al zijn ze nog zo nodig. En dan is het nog zo goed dat we in de kerk zijn en dat we proberen om christelijk te leven. Maar het is alleen het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Heere, wij danken u voor het land waarin wij leven. Ook al is er veel zorg, ook juist op dit moment, waar er een regering gevormd gaat worden die niet alleen uw woord niet raadpleegt, maar die zich tegen uw woord stelt. En straks hebben we wellicht een minister-president die zich op allerlei manieren losgemaakt heeft van uw woord. En is er een regering over ons land die de laatste resten van het christendom misschien wel met haast gaat opruimen? Maar heren, we hebben het verdiend. Ons volk verdient zo'n regering. Maar geef dan dat we deze stilheid dan mogen gaan beoefenen. Mijn ziel is immers stil tot God. En dat we geen verwachting hebben van een regering. Ons niet laten overbezorgd maken door een regering. En dat we niet handen wringend over deze wereld lopen. Maar dat we mogen zien naar boven. Waar de troon van God staat. Die niet vakant, die niet leeg is. Maar waarop gij zit als een toonbeeld van rust. Van beheersing en van controle. En dat we zo door wedergeboorte en vrucht van wedergeboorte de stilheid tot u in onze ellende, in onze zorgen, in onze zonden tot u ons wenden. En dat we het zo van u mogen verwachten. En dat we zien mogen dat er niets buiten u omgaat. Heere, geef ons zo een stille dankdag gericht op u. En gebogen ook onder u. In ootmoedige, stille verwondering dat gij ons bezoekt met uw zegen. Heere, wilt u ons zo deze dag nabij zijn. En ons dankbaarheid geven. In de rechte Bijbelse zin van het woord. Dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen. En dat we de Heere Jezus Christus gaan benodigen. Want dit is het werk Gods, zo hebt u, Heer Jezus, gezegd. Dat gij gelooft in hem die God gezonden heeft. Breng ons deze avond nog weer bijeen. Geef ons een gezegende dag. Wees u met de kinderen, als ze vrij hebben van school. Heren, dat ook deze dag ook hen in het teken van dankdag mag staan. Geef ons zo ook in de binnenkamer de stilheid tot u. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 116. En laten we ook het eerste vers daarbij nemen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En dan het tiende. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. 1 en 10 van Psalm 116. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.
Maar ik weet nooit hoe die Bijbel werkt.
Welke?
Kanttekeningen. Waar moet die op?
Die.
Hier.
Die zet je op zondag 1. Bij de schets was op zondag. Hier?
Zondag 1, dan gewoon hetzelfde.